Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 95. Komt, laat ons samen Israëls Heer en de Heer is groot, een heerlijk God. 95, 1 en 2. De schriftlezing vanavond is uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, 2 Petrus 1. En als wij dit gelezen hebben, zingen we Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 2 Petrus 1, Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonden. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook alle naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, toen wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Oh.
Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het is intussen een week of vier geleden, gemeente, dat we met elkaar voor het eerst zondag 32 van onze Heidelbergse catechismus hebben opgeslagen. En toen zijn wij begonnen met de 86ste vraag en het antwoord op die vraag. We zijn halverwege dat antwoord blijven steken en we zullen daar vanavond de draad weer oppakken. Maar om duidelijk voor ons te hebben waar het in deze vraag en in dit antwoord om gaat, ga ik u nog een keer helemaal lezen. Dus zondag 32, vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, en hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worden. Zover. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Genadige God, als we vanavond tot u opzien, wilt u dan aan ons denken en naar ons horen? En wilt u ons niet afwijzen? Dat laatste zouden we wel verdiend hebben, Heere. Want als wij tot u komen, dan komen we tot u als mensen die gezondigd hebben en die door onze zonden ons elk gunst bewijzen en elk blijk van uw goedheid ook verzondigd hebben. En toch, Heere, laat uw genade en laat uw ontferming ons deel zijn. En zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in de Heere Jezus. Als u dat doet, dan kunt u om Christus wil toch nog bemoeienissen met ons hebben en dan kunt u toch nog in ons midden wonen en werken. En dat hebben we allemaal nodig. Heren, dat is in elke kerkdienst onmisbaar, dat is ook vanavond net zo goed onmisbaar. Als we dat zouden moeten missen, dan heeft het allemaal niet zoveel nut. Dan kunnen we een poosje met elkaar hier in dit kerkgebouw zijn en dan kunnen we onze psalmen zingen. Dan kunnen we ook luisteren naar de boodschap, maar vrucht hoeven we er niet op te verwachten. Een zegen zal het niet brengen. Maar als u zelf erbij zou willen zijn en als uw geest onder ons wil werken, Heere, dan kunnen we wel vrucht verwachten. En dan zullen we wel zegen met ons meedragen. Alhoewel, dan zal dat toch weer voor ieder heel persoonlijk zijn. Dan kunnen we als gemeente gezegend zijn, maar dat wil niet zeggen dat elk lid en elke kerkganger persoonlijk ook deel heeft aan die zegen en aan die gunst. dat zal toch inderdaad ook heel persoonlijk beleefd en gekend moeten worden. Heren, zo zijn wij niet alleen als gemeente, maar ook iedereen heel afzonderlijk, hoofd voor hoofd, op u aangewezen. En laten we dat gebed dat we met elkaar bidden dan tegelijkertijd ook maar heel persoonlijk maken, ieder voor zich, om u de Heere te bidden. Och, schonkt gij ons uw zegeningen. Och, Heere, geef heil op deze dag. Laat dat leven, Heere, die verzuchting, dat gebed in het hart van een ieder van ons. En als het er niet is, legt u het er dan in. Want tenslotte ook het ware bidden is een gave van u, is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Heren, zo zien wij op tot u en wij bidden van u om de verlichting van ons verstand, de opening van uw woord en om de werking van uw Heilige Geest. We zullen vanavond ons catechetisch leerboek weer ter hand nemen en we zullen vanavond weer gaan luisteren naar wat daarin vanuit het woord van u is samengevat, opdat we zo via en aan de hand van dat leerboek ook zouden mogen komen tot een goed verstaan van Bijbelse waarheden, van de boodschap van uw getuigenis, Heren. En laten we door het onderwijs van vanavond ook echt wijs gemaakt worden tot zaligheid. En geef u ons dan inzicht in uw woord. Geeft u ons met name ook een hart dat voor uw woord open staat en dat uitgaat naar de kennis van u en van uw genade, zoals die in de Heere Jezus Christus is geopenbaard. En dan zal het naar de aard van het onderwerp van vanavond met name gaan over degene die u mogen vrezen, die gij met het waarachtige geloof begiftigd hebt en die gij door uw bloed, Heere Jezus, gekocht hebt en die gij door uw geest bezig zijt te vernieuwen. En zal het met name gaan over hen en over hun heilige roeping om in goede werken te leven en daarin u de Heere te verheerlijken, om zo ook uit de vruchten van de echtheid van het geloof te zijn en te worden verzekerd, en om zo ook Gode een goede reuk van Christus te mogen zijn in de wereld waarin we geplaatst zijn, om zo als het licht dat gij ontstoken hebt ook anderen te verlichten. Heren, het gaat om grote, het gaat om geweldige dingen, want het zijn allemaal de blijken van uw genade. En is genade niet groot en is het ontvangen en het beleven van uw genade niet een zaak om stil verwonderd over te zijn? Maar Heren, het gaat ook om opdrachten. Het gaat ook om een heilige roeping. Het gaat om een leven waarin gij verheerlijkt wordt. Het gaat om een leven dat beantwoordt aan uw goddelijke roepstem. O Heren, laten we luisteren mogen met aandacht en laten we luisteren mogen met heilbegeerte, met de begeerte dat het waarlijk zo zal mogen zijn in ons leven, zoals u dat van ons vraagt en zoals u er ook recht op hebt. Maar al ligt het hoofdaccent in de prediking dan met name ook op het leven van degene die u vrezen en op de genade die gij in hun leven verheerlijkt. Niettemin, we zullen toch ook hebben te verstaan, Heren, dat het geloof niet aller is. En dat er daarom ook voor degene die tot dat volk des Heren niet behoren, toch een roepstem zal uitgaan vanuit uw heilige getuigenis. O God, wij bidden van u dat u dan niemand van ons in de prediking zal willen overslaan, maar dat u ons allen zoudt willen aanspreken en dat u uw goddelijk woord ook bij een ieder van ons persoonlijk zoudt willen thuis bezorgen. Dat niemand van ons aan de klem en aan de kracht van uw woord zou kunnen ontkomen, maar dat we allen gegrepen mogen worden en gevangen gehouden mogen worden door uw woord. Er is geen betere greep dan gegrepen te worden door uw woord. En er is geen betere gevangen zijn dan de gevangene van het woord te mogen wezen. Dat woord niet meer kwijt te kunnen, dat woord niet meer van ons te kunnen afschudden, dat woord niet meer te kunnen ontkennen en te kunnen ontlopen. Maar door dat woord zo te worden geraakt, er zo door te worden getrokken, er zo door te worden overreed, dat we er ons ook aan gewonnen geven en dat we er ons aan leren toevertrouwen en dat we het waarachtig leren geloven bij aanvang, maar evenzo ook bij voortgang. Geef ons dan uw onmisbare zegen, Heere, en zo zijn wij helemaal op uw werk, o Heilige Geest, aangewezen. Kom dan in ons midden en doe het ons ervaren dat gij hier zijt en dat gij hier werkt. Wil ons onze zonden vergeven, Heere, en alles wat verkeerd is in ons leven, scheld ons dat kwijt. En laat het niet tussen u en ons instaan. Wilt gij ons door uw genade zo inwinnen voor uw dienst, dat we u de Heere mogen toebehoren en wil ons wassen en reinigen van alle zonde en van alle schuld. En dan bidden wij niet alleen voor ons zoals we hier zijn. We dragen ook nu weer aan u op al degenen die met ons niet naar uw huis konden komen, onze zieken. En heren, als ze met ons meeluisteren en deze kerkdienst via de kerktelefoon meebeleven, laten zij dan ook mogen horen wat tot hun vrede dient en mogen verstaan. Heren, wilt gij dan daar ook werken, maar wil overal zijn waar uw woord gebracht wordt, wil uw naam verheerlijken, wil uw rijk, uw heerlijk koninkrijk uitbreiden. En wilt ge er van overal vandaan krachtig en onwederstandelijk trekken, om zo opdat ze zo aan uw voeten, o Heere Jezus, mogen komen en in u, de zaligmaker van zondaren, mogen leren kennen. Trek ze uit al de volkeren van deze wereld naar uw eigen toezegging. En wilt ge uw huis volmaken en wilt ge velen de zaligmakende kennis schenken. Heere, laat de vorst der duisternis weten dat hij toch voor een voor hem verloren zaak staat. En dat hoeveel hij ook zou willen doen en hoeveel ogen hij ook zoekt te verblinden, hij op uw machtswoord en op uw goddelijke onwederstandelijke wil zijn prooi moet loslaten en moet toezien dat gij mensen met u verzoend door het werk van de Heere Jezus Christus. Dat hij dan zal toezien, de vorst der duisternis, dat de belofte aan Christus gedaan vervuld zal worden. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dat zo de aarde eens vol zal mogen zijn van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Heere, laat uw naam heerlijk zijn in een wereld waarin die naam gelasterd wordt. En toch, Heere, gij zult overwinnen. En wat er dan ook tegen u en tegen uw heilig woord ingebracht wordt, en wat er dan bedacht wordt, ook aan goddeloosheid op allerlei terrein. Straks, als de dag van de afrekening komt, dan zal blijken dat gij toch de gesmade, ja, toch de koning der koningen en de Heere der Heren zijt. En dan zal alle knie zich voor u buigen en alle tong zal u belijden. Heere, geef ons geloof om daarin te geloven en daar ook houvast aan te hebben, te midden van zoveel dat ons met zorg en ongerustheid zou kunnen vervullen. Heere, wil ons horen en wil ons ook verhoren. En wil ons om Christus wil een genadig God zijn. Om Jezus wil bidden we het. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 18. 18. het 8e en het 9e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, en ik kan met u door sterke benden dringen. 8 en 9 van deze psalm 18. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. De collecte is voor de diaconie.
Thank you.
Ja, dat is misschien nog niet zo eenvoudig om na 4 weken ineens weer in staat te zijn om de draad op te pakken. Midden in antwoord 86. Daarom is het misschien toch wel goed om een enkel woord nog weer te zeggen. Teruggaande, teruggrijpend op wat we 4 weken geleden met elkaar uit onze catechismus hebben geleerd. In zondag 32 begint het nieuwe, het derde deel, dat aangekondigd wordt door het opschrift van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En dan wordt in de eerste vraag in dat stuk der dankbaarheid nog eens even samengevat wat in het voorafgaande gezegd is, namelijk: wij zijn toch uit enkel genade door Christus alleen verlost. Daar kwam toch geen inbreng van onze kant bij. Daar hebben onze goede werken toch ook niets aan bijgedragen. Dat is toch enkel en alleen Christus werk. En dat is toch enkel en alleen Gods genade geweest. Als een mens zalig wordt. Ja toch? Nou, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Als die toch geen inbreng leveren. Als die toch niets hoeven aan te vullen, waarom legt de Heere in zijn woord er dan toch zoveel nadruk op dat het in het leven van zijn kinderen door hem verwacht wordt dat zij toch in goede werken zullen wandelen? Waarom is dat? Nu, die vraag wordt beantwoord allereerst door een betrekkelijk algemeen gedeelte in antwoord 86... En dat algemene gedeelte dat zegt dan dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, en daar werd in die vraag dus ook op teruggewezen, dat was het, hij heeft ons verlost, hij alleen, hij heeft gekocht en vrijgemaakt met zijn bloed, en daar kwam niets van de mens bij ter sprake, maar dat is, zo vervolgt dit antwoord, niet het enige wat Christus doet in het leven van de zijnen en ten behoeve van zijn volk. Niet alleen dat hij hen met zijn bloed koopt en vrijmaakt, is zijn werk. Dat is werk trouwens dat al gebeurd is. Dat is werk dat volbracht is. Dat kan ook gezegd worden in de voltooide tijd. Hij heeft ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Maar, zo zei ik, dat is niet het enige wat Christus voor hen doet. Hij doet nog meer. Hij is nog met een ander werk in hun leven bezig. Namelijk, hij is bezig door zijn Heilige Geest hen naar zijn evenbeeld te vernieuwen. En in het kader van dat onderdeel van zijn werk, wat dus nog niet voltooid is, daarom staat dat hier ook niet in de voltooide tijd, maar in de onvoltooide tijd. Hij vernieuwt ons, het is aan de gang, het is nog lang niet klaar. In het kader van dat werk, dat Christus door zijn geest bezig is te doen, past die opdracht om goede werken te verrichten. Past die opdracht aan Gods kinderen om in goede werken te wandelen. En dat heeft 3erlei doel. Het eerste doel hebben we vorige keer ook met elkaar overdacht. Het eerste doel is namelijk dat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En dat hij door ons geprezen worden, het leven der dankbaarheid. Daar gaat het toch over in dit derde deel van onze catechismus. De Heere heeft daar immers ook recht op dankbaarheid, dat zijn volk door hem gekocht, door hem verkregen, zijn volk dat door hem vernieuwd wordt, nu ook werkelijk hem de eer zal geven en hem zal groot maken en dat ze zijn eer zullen bedoelen. Dat is het eerste doel. Daartoe is Christus bezig hen te vernieuwen, opdat ze aan die oorspronkelijke bedoeling die God met de schepping van de mens had weer zouden beantwoorden, God verheerlijken. Het tweede en het derde doel worden ons dan vervolgens in antwoord 86 omschreven. En daar gaat het dan vanavond over. Wel, ik hoop dat we zo de aansluiting weer hebben. Het gaat om dat vernieuwende werk wat Christus door zijn geest verricht in het leven van de zijnen, met de bedoeling dat ze God zullen verheerlijken. Maar daar zullen we het dan nu niet verder meer over hebben. Maar ook met de bedoeling dat elk van Gods kinderen bij zichzelf van zijn geloof verzekerd zal mogen zijn uit de vruchten. En in de derde plaats dat Gods kinderen door hun godzalige wandel hun naaste voor Christus zouden mogen winnen. Dat tweede en dat derde doel vraagt vanavond dus onze aandacht. We zullen ze één voor één nemen. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Het gaat hier dus over die goede werken die hier dan in dit gedeelte vruchten genoemd worden. En dat, we zullen dat wel zien, gebeurt omdat het in de Bijbel ook zo gebeurt. Het gaat dus om de goede werken die hier vruchten genoemd worden, waaruit een bepaalde conclusie getrokken kan worden. De gelovige moet van zijn geloof verzekerd worden. Moet ervan verzekerd worden dat hij het echte geloof heeft. Moet ervan verzekerd worden dat hij niet tevreden is en zich niet tevreden stelt met iets dat er dichtbij komt, dat erop lijkt, maar dat echt is. En hoe wordt iemand daar nu van overtuigd? De weg die onze catechismus wijst is wat wij theologisch wel noemen de weg van het praktische syllogisme. Een weg die door velen eigenlijk min of meer, de een meer, de ander minder, afwijst. Want zo zegt men dan van sommige kanten, als je deze richting opgaat, dan gaat een mens zijn vastigheid zoeken in de kenmerken. Dan gaat de mens zijn vastigheid, zijn zekerheid, zijn fundering zoeken in wat hij zo in zijn eigen leven waarneemt. Als vruchten, of als goede werken, of als ervaringen, of wat dan ook. Maar dat is altijd een wankele grond. Je moet de grond alleen maar en uitsluitend zoeken in de vastheid en in de onwankelbaarheid van het woord van de belofte Gods. In het objectieve, in wat God geopenbaard heeft. En zo wordt dan gezegd, daar heeft de reformatie toch ons de weg in gewezen. Maar zo wordt dan tegelijkertijd ook gezegd, de reformatie heeft ons daarin wel de zuivere, de Bijbelse weg ingewezen en de lijn getrokken. Maar we hebben in de nadere reformatie helaas een ontsporing gekregen. Toen stond in vele gevallen niet langer het objectieve beloftewoord, de Christus centraal. Maar toen ging het meer en meer om de christen en zijn ervaringen en zijn belevingen. En in dat licht moet je het dan zien als gesproken wordt ook over wat hier onze catechismus gedaan wordt, over het uit de vruchten verzekerd zijn. Het is eigenlijk een afbuiging van de juiste lijn, het is een afbuiging in een verkeerde richting. De discussie over deze zaken is nog niet verstomd. En wie nog een klein beetje op de hoogte is van wat er zo af en toe gepubliceerd en geschreven wordt en gezegd wordt, die weet dat dit onderwerp elke keer weer terugkeert. Nee, niet in de kringen van de vrijzinnigheid en van het moderne theologische denken, want daar is dit helemaal geen aangelegen punt. Maar juist in de kringen van wat je dan noemt de gereformeerde gezindte, is deze zaak voortdurend in bespreking en komt dit onderwerp geregeld weer op conferenties en vergaderingen aan de orde. Zelfs ook op kerkelijke vergaderingen, daar komt het steeds weer aan de orde. Wel, we zullen natuurlijk vanavond ons niet gaan verliezen in allerlei theologische uiteenzettingen en in de mening van die en in de mening van die. Wij worden geroepen om het woord van God te verkondigen en vanavond aan de hand van onze catechismus. En daarom voel ik er ook weinig voor om iets anders te doen dan alleen maar na te spreken wat onze catechismus hier zegt. En hier staat het dan toch, of je het ermee eens bent of dat je het er niet mee eens bent, zolang de catechismus op dit punt niet op grondige en op goed gefundeerde wijze veranderd en aangepast is, zijn wij nog altijd bij dit uitgangspunt dat we hier in een schriftuurlijke weergave hebben van een confessionele weergave hebben van wat de schrift ons geleerd heeft. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En om nu maar u aan te tonen dat onze catechismus met deze uitdrukking ook geen geïsoleerde positie inneemt in het geheel van de belijdenisgeschriften, verwijs ik u intussen ook maar even naar wat onze Dordtse leerregels over deze zaak zeggen, en die zijn er nog een beetje uitvoeriger over. In het eerste hoofdstuk en in de 12e paragraaf, daar gaat het over de eeuwige verkiezing, de eeuwige onveranderlijke verkiezing. Maar nadat daar het een en ander over gezegd is, wordt aan de orde gesteld, hoe komt een mens daar nu achter? Hoe krijgt een mens daar nou zekerheid van dat hij ook bij de verkorenen behoort en dat hij ook onder het zegel van Gods verkiezing ligt? Die vraag wordt beantwoord in die paragraaf die ik u noemde, de 12e. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Ieder van Gods kinderen bereikt dus niet dezelfde hoogte. En de zekerheid daaromtrent is niet bij iedereen even vast. Ze bereiken die zekerheid bij onderscheiden trappen en in ongelijke mate. Hoe dan? Hoe bereiken ze die zekerheid? Eerst wordt gezegd hoe dat niet gebeurt. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken. En dan wordt gezegd hoe dan wel. Maar als zij de onfeilbare vruchten, weer dat woord, der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, dan kunt u er misschien nog 10 bedenken, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Dus wat hier staat is nog uitgebreider dan wat onze catechismus zegt. Hier gaat het ook over die vruchten. En hier gaat het over de waarneming van die vruchten. En hier gaat het erover dat die vruchten, de aanwezigheid van die vruchten, met een innerlijke, met een geestelijke blijdschap en een heilige vermaking geschieden. En in het waarnemen van die vruchten heeft God de weg geopend, zo staat hier immers, om tot die zekerheid te komen. Met andere woorden, onze belijdenis op 2 plaatsen en nog wel meer plaatsen zouden er aan te voeren zijn, wijst deze weg en we houden ons aan deze weg, met name ook omdat het een schriftuurlijke weg is. Dat hebt u toch ook wel eens gemerkt in de Bijbel, dat er in de Bijbel onderscheid gemaakt wordt tussen geloven en weten dat we geloven. Geloven en weten dat we geloven. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Zo wij zijn geboden bewaren. Wat bedoelt Johannes? Een woord uit de eerste brief van Johannes citeerde ik u. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben. Dus we hebben hem gekend, maar hoe weten we dat? Waar blijkt dat uit? Hoe zijn we er zeker van dat we hem kennen? Waaruit weten we dat we hem kennen? Nou, hieruit dat we zijn geboden bewaren. Dat ons leven gelijkvormig gemaakt is aan de wil van de Heer. Dat we in ons hart, in ons leven, in onze ziel bespeuren een hartelijke lust en liefde tot de inzettingen en de rechten van de Heer. En dat dat de keus van ons hart geworden is om de Heer te dienen en te wandelen in zijn wegen en te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Als dat er is, als die vruchten er zijn, dan hebben we daar het bewijs van dat wij hem kennen. Nog een woord uit dezelfde brief van Johannes. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Ja, dat zegt u nu. Dat zegt u nu, dat u uit de dood overgegaan bent in het leven. Maar hoe weet u dat? Waar weet u dat uit? Dat kan iedereen wel zeggen, dat hij uit de dood overgegaan is in het leven. Dat kan iedereen wel zeggen, dat hij een nieuw mens is, dat hij bij God en bij Christus hoort. Maar waar weet je dat nou uit? Hoe weet je dat dat zo is? Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Daaruit weten we het. Uit die vrucht. Uit die vrucht van de hartelijke en de oprechte broederlijke liefde, waaruit die vernieuwing van ons leven blijkt, waaruit dat werk van Gods geest zichtbaar wordt. Want het is door de geest gewerkt als een mens God gaat liefhebben en zijn naaste gaat liefhebben. En dat is weer wat Johannes in dat andere woord zei. Zijn geboden doen, niet waar? Het gebod der liefde volbrengen. Nou, en dan noem ik niet meer vanuit de schrift. Dan heeft de Heere Jezus toch immers ook heel duidelijk gezegd. U herkent die woorden, daar komt ook dat woord vrucht weer in voort. Voor de Heere Jezus heeft toch gezegd, aan hun vruchten zult gij ze kennen. Dus dat heeft allemaal een grote plaats in dat geestelijke leven. De vruchten of de goede werken, of hoe u ze verder ook aan wil duiden. Dus dan moeten we elkaar maar verwijzen naar wat we er zo van beleven. Als iemand met de vraag loopt van hoe weet ik nou dat het echt is bij mij? Hoe ben ik daar nou zeker van? Hoe krijg ik nou die innerlijke rust en die vrede? Hoe weet ik nu dat ik het waarachtige geloof heb? Hoe weet ik nu dat ik ook bij het volk des Heren, bij het verkoren volk des Heren hoor? Moeten we tegen zo iemand zeggen, nou dan moet je dat maar eens in je leven nagaan. Of je de broeders lief hebt, of dat je de geboden Gods doet. Of dus een mens op zichzelf terugwerpen. Op zijn ervaringen terugwerpen. Is dat dan de bedoeling? Nee, want als dat de bedoeling zou zijn, dan zou toch weer de grond, het fundament voor onze zaligheid in onze eigen waarneming, in onze eigen ervaring liggen. Maar dat is niet zo. De hechtheid, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. En dat is Christus. En in het geloof op dat fundament gebouwd worden. Daar ligt de vastheid, daar ligt de grond. Maar hoe krijg ik daar nou zicht op? Hoe krijg ik daar nou geloof in dat ik het ware geloof heb? Hoe kom ik nou de twijfel te boven? Hoe kom ik nu boven al die aanvechtingen uit? Hoe kom ik nou boven de stem van de vorst der duisternis uit die me wijs maakt zo vaak? Oh joh, dat geloof van jou, dat stelt niks voor. En dat is het geloof van de geveinsden en dat is de hoop van de spinnenkoppen. Hoe kom ik boven de twijfels uit mijn eigen ziel oprijzend, uit mijn ongelovig hart voortkomend uit? Ja, dan zal de Heere inderdaad ons vanuit de schriften laten zien wat naar zijn beschrijving de merktekenen van zijn volk zijn. En dan zal de geest me laten zien hoe datgene wat in het woord nu voorgesteld en uitgebeeld wordt als wat het volk des Heren is, dan zal de geest me laten zien dat datgene wat in de schrift gegeven wordt nu ook in mijn eigen leven door zijn genadig werk zichtbaar geworden is. Welke vruchten zijn dat dan? Goede werken? Nou, laat ik het niet al te moeilijk maken. De vruchten die de Heere in het leven van al de zijnen doet rijpen, dat zijn bijvoorbeeld de vruchten die hij aanwijst als de hoogste profeet in de zaligsprekingen. Al Gods kinderen worden zo door hem gemaakt, zoals zij ze daar beschrijft. Er is niet één van Gods oprechte kinderen of die is arm van geest geworden. Allemaal kennen ze dat. En als het dan uit het woord van God wordt aangetoond en aangewezen wat dat is, dan is daar de herkenning. Dan is daar de herkenning. Dat is er bij mij ook. Er is niet één van Gods kinderen of ze leren allemaal wat het is om te treuren. En als vanuit het woord van God aangewezen wordt wat de Heere Jezus in die tweede zaligspreking zalig zijn die treuren bedoelt en wat voor treuren dat is en wat voor tranen er dan geschreid worden, als vanuit het woord van God wordt aangewezen wat dat voor een treuren is, dan is er bij degene die oprecht gemaakt zijn van hart de herkenning. En dan zien ze in hun eigen leven, dat is er door de genade Gods ook. En dan is er niet één van Gods kinderen of hij heeft leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, om maar een ander voorbeeld uit de zaligsprekingen te noemen. En als dan de vraag gesteld wordt en vanuit de schrift beantwoord wordt, wat is dat dan, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Dan is daar weer die herkenning. Want dan herkent een mens die door genade bearbeid wordt dat hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Niet dat je dat in volmaaktheid bij jezelf kunt bespeuren, daar ontbreekt een hele hoop aan. Maar het zijn dingen die je nooit zelf hebt voortgebracht. Het zijn geen dingen die op onze akker groeien als vanzelf, vanuit de oude natuur. Het zijn alleen maar dingen die er zijn als God ze er geplant heeft. Het is vrucht van zijn werk. Het hoort bij dat vernieuwende werk van Christus door zijn Heilige Geest. Hij maakt een mens arm van geest. Van nature is er niet één arm van geest. Hij maakt mensen die verzadigd zijn en die vol zijn en die aan geen ding gebrek hebben en die het zelf altijd wel konden en zichzelf altijd wel konden redden. Hij maakt van die mensen hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid. Hij maakt van die onreinen en die verkeerden van hart en die mensen met een boos en verdorven bestaan. Hij maakt van hen reinen van hart. Hij maakt van die onbarmhartigen barmhartigen. En waar hij dat doet en waar hij licht laat vallen over zijn eigen werk, en waar hij de herkenning geeft van dat werk dat hij verricht heeft, getoetst aan wat zijn eigen woord ervan zegt, daar gaat de Heere met zijn eigen beloftewoord de zekerheid geven bij het ontdekken met, en dan kunt u de uitdrukking ook begrijpen wat onze leerregels gebruiken, de uitdrukking begrijpen met een geestelijk vermaak. Ja, dan krijgt de mens er behagen in. Dan wordt het hem een wonder. Dan geeft het hem innerlijke vreugde, blijdschap te mogen ontdekken. Dat wat de Heere nou van zijn volk zegt, in mijn leven terug te vinden is. Zo uit de vruchten verzekerd van de echtheid. Is dat nou nodig? Is dat nou echt nodig om die zekerheid te hebben? Kan een mens zonder die zekerheid niet zalig worden? Als je toch wedergeboren bent, dan ga je toch naar de hemel als je sterft? Oh ja, ik geloof dat er veel van Gods kinderen ontslapen in de Heere zonder dat zij die volle zekerheid hebben ontvangen, terwijl ze vaak heen en weer geslingerd zijn geweest en gebleven in hun leven, tot misschien op hun sterfbed toe nog wel, dat er allerlei aanvechtingen waren van, zou ik me toch niet vergist hebben, maar daartegenover heeft de Heere dan toch wel weer eens een keer vanuit zijn woord gesproken en bemoedigd, dacht u niet? Kijk, geloof is onmisbaar. Dat zegt het woord van God zelf. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Geloof is onmisbaar. Maar weten, nou echt zeker weten dat je geloofd hebt en dat je het echte geloof had. Is dat ook onmisbaar? Dan zouden er heel wat mensen zijn die misschien wel in het duister heen gaan, waarvoor je eigenlijk vrezen moet dat er geen hoop voor is. Zo onbarmhartig willen we niet wezen. Dat zou ook niet naar de schrift zijn. De schrift spreekt van mensen die van de jeugd aan bedrukt en doodbrakende zijn geweest. En die Gods vervaarnissen dragen. En die twijfelmoedig zijn. De schrift spreekt van mensen die de ganse tijd van hun leven met vrezen des doods bevangen zijn. Niet iedereen komt op de hoogte waarop de apostel Paulus geplaatst stond, of waarop David meer dan eens in zijn leven staan mocht. De Heere is mijn herder, want ik ben verzekerd. Maar toch wordt het in het woord van God wel steeds weer aangewezen en aangeprezen dat dit zeer zeker de moeite van het zoeken en van het streven waard is. De Heere dringt er iedere keer in zijn woord op aan. We lazen daar een woord van in de tweede Petrusbrief. Daarom, broeders, benaastigt u. Doet er nu uw uiterste best voor. Laat er geen gelegenheid onbenut voorbij gaan. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. U struikelt zo vaak. U wankelt zo vaak. Er zijn zoveel aanvechtingen en onzekerheden en twijfelingen en duisternissen. Nu, benaastigt u dan om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Daarom is het zo nodig om dit te zoeken en om die weg te gaan die ons het woord van God wijst en die onze belijdenis ons ook wijst. En toch is het vrij zeldzaam dat mensen vanuit die diepe, vaste, zekere overtuiging spreken. Hoe zal dat dan komen dat dat toch zo zeldzaam is? U zegt dat zal wel komen omdat er een hele hoop mensen vandaag de dag altijd zeker zijn en altijd vanuit die zekerheid redeneren en neem ons niet kwalijk, maar daar zijn we een beetje kopschuw van geworden. Nou, dat is begrijpelijk. Er wordt nogal eens een keertje met zoveel stelligheid en met zoveel zekerheid gesproken van wij zijn kinderen Gods en nog meer van dat soort overtuigingen die uitgedragen worden. Terwijl als je er nou goed naar luistert en je hebt het goed in je opgenomen, dan moet je bij jezelf constateren, ik ben er toch niks jaloers op. Niet waar? Ik ben er toch niks jaloers op. Het lijkt meer op een aangeleerd lesje dan op de echte beleving. En omdat er zulk soort zekerheid is waar je dan toch eigenlijk geen vertrouwen in hebt, is de weegschaal naar de andere kant doorgeslagen. En zijn we gaan denken dat het maar beter is om helemaal geen zekerheid te hebben. En zijn we de twijfel als de hoogste stand van het geestelijke leven gaan beschouwen. Alsof dat naar de schrift is. Nee, laten we nu het woord van God laten staan zoals het er staat. En dat is het, benaarstigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. En wij moeten ons ook niet laten verleiden door wat dan een verkeerd spreken en een verkeerd getuigen vanuit een zogenaamde zekerheid is. We moeten ons niet laten misleiden door daardoor in een ander uiterste te vervallen. Laten we eerlijk wezen, er zijn andere factoren die een rol spelen. In het leven van oprechte kinderen Gods, in het leven van mensen die ja toch wel degelijk de Heere in hun leven hebben nodig gekregen en die toch ook wel weten van het zoeken van de verborgen omgang met de Heere. Niet iedereen is daarin zo ijverig als dat hij zou behoren te wezen. Niet iedereen is bezig zich te benaarstigen. Er is ook een geestelijke luiheid. En er is ook, en dat is bij andere van Gods kinderen misschien toch wel het geval, en daar zouden ze zich toch eens op moeten nakijken, er is toch ook helaas vaak een slordige wandel. En dan ook een slordige wandel wat het gebruik van de middelen betreft. Een slordige wandel ook wat het onderzoeken van Gods woord betreft en wat het gedurig in gebed zijn betreft. Dan kom je ook niet veel verder, eerlijk gezegd. Als je niet in het onderzoek van Gods bevelen waakt, als je niet aan zijn poorten waakt, dan moeten we niet denken dat we veel verder komen. Dan blijven we staan op het niveau waarop we stonden. En dan zoeken we het altijd weer te doen met dat wat er vroeger is geweest is. En voortgang zit er niet in. Een geestelijke groei is niet te bespeuren. En een rijker en een dieper inzicht in de heilgeheimen Gods zoekt u te vergeefs. Uit de vruchten, verzekerd van de echtheid, zijn er die vruchten. Is daar dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Is daar dat treuren vanwege het feit dat je een zondaar bent? Is daar het arm zijn van geest? U zegt nee. Nu, als dat dan zo is dat u daar nee op moet zeggen, dan bewijst dat dat de boom ook niet deugt. Want als de boom goed is, dan komen er ook goede vruchten. Maar als de goede vruchten ontbreken, dan is de boom niet goed. En dan zegt de Heer Jezus vanavond met grote nadruk tegen u: maakt de boom goed en zijn vruchten goed. En als ik dat woord van de Heere Jezus uit Matthäus 12 nu eens leg naast Lucas 13, waar het gaat over zo'n boom die niet goed is, die geen vruchten voortbrengt, die onvruchtbare vijgenboom bedoel ik, dan ziet u uit het verband tussen die twee teksten dat er nog haast mee is ook om de boom goed te maken. Want hij staat er nog, die vijgenboom. En hij kreeg op uitdrukkelijk verzoek van de tuinman nog een jaar erbij. Hoewel hij onvruchtbaar was en tot nog toe gebleven was. Hij kreeg er een jaar bij. Maar na dat jaar, als hij zou zijn gebleven zoals hij tot nog toe gebleven was, na dat jaar zou die boom worden uitgehouwen. Wij krijgen niet altijd de tijd om ons tot de Heere te bekeren. Er is een bepaalde periode gesteld en daarna valt de bijl, valt de deur dicht. En daarom, als uw boom niet goed is en u weet dat uit het ontbreken van de vruchten, dan wordt het tijd om de boom goed te maken. Dan is het hoog tijd om de boom goed te maken. Zonder uitstel. Maar hoe moet ik dat dan doen? Ja, dat moet u nou maar in de nood brengen. Dat woord van de Heere Jezus, maak de boom goed. Heere, moet ik dat dan zelf doen? Kan ik dat dan zelf? Kan ik mijn hart veranderen? Kan ik mezelf bekeren? Laat dat dan maar de nood van uw leven worden. Om zo door de nood gedreven u tot hem om hulp en om uitkomst te begeven. Want dan is hij in staat om van onvruchtbare bomen vruchtdragende bomen te maken. Dan is hij in staat om van kwade bomen goede bomen te maken. Dan is hij in staat en zelfs ook nog gewillig om van onkruid goede tarwe te maken. Of mag u zeggen, ja, ik zou graag willen dat het er meer was. Ik zou graag willen dat het meer zichtbaar was, dat het duidelijker openbaar kwam. Maar toch durf ik niet te ontkennen. Maar voor Gods aangezicht mag ik toch ook weten en belijden dat er dingen in mijn leven zijn die ik niet verklaren kan vanuit de mens, die ik niet verklaren kan vanuit mijn godsdienst, die ik alleen maar verklaren kan vanuit het werk, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Vruchten van dat werk dat de Heere door zijn geest in ons doet, als hij hernieuwt, vernieuwt naar zijn evenbeeld. O, je zult je er nooit op kunnen verheffen. Dat is wat anders. Je zult nooit met je vruchten kunnen gaan pronken. Je zult nooit over de aarde kunnen gaan als die bekeerde man en die bekeerde vrouw die het nou zo goed weet en die vooral het zo goed doet. En waar de Heere zoveel eer van krijgt en waar zoveel van uitgaat. Als je dat doet, dan behoor je nog altijd bij de categorie van de farizeeërs. En dan leef je niet uit het waarachtige geloof, maar dan leef je uit werken der wet en uit een wettische godsdienst. Je hebt nooit begrepen wat het is om een verloren, ondeugdelijk en tot alle goed werk onbekwaam mensenkind te zijn. Nee, je zult je er nooit op kunnen verheffen. Je zult hooguit kunnen zeggen en met droefheid kunnen zeggen dat zelfs de Allerheiligste nog maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid heeft. Maar niettemin, al zul je er nooit prat op kunnen gaan, niettemin, als Gods geest ons oog verlicht, als hij ons inzicht geeft in de schriften en als hij ons inzicht geeft in zijn eigen werk, ook in ons, dan gaat die geest getuigen met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En het is toch zo de moeite waard om tot die hoogte te mogen komen. En om te weten dat wij hem kennen. En te weten dat we in hem geloven. En te weten dat ons geloof het echte is. En dat we zijn wat we zijn door de genade Gods. Benaastigt u dan. Maar er is in onze catechismus in antwoord 86 toch nog een derde wat onze aandacht vraagt. Dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Dus die goede werken hebben niet alleen tot doel God te verheerlijken, die hebben ook niet alleen tot doel de gelovigen zelf te helpen op de weg naar de zekerheid, maar die hebben ook tot doel om tot nut en tot zegen van onze naasten te zijn. Onze naasten voor Christus winnen. Is dat ook naar de schrift? Ja, zeker is dat naar de schrift. Toen David tot bekering kwam, toen heeft hij gebeden, de 51ste psalm. Maar hij heeft de Heere daarbij tegelijkertijd niet alleen maar om zijn eigen vergeving van zijn eigen zonde gevraagd, maar ook gevraagd dat zijn redding nu tot zegen voor anderen zou mogen zijn. Toen Andreas tot discipel geroepen was door de Heere Jezus, toen hij in de Heere Jezus de Zonen Gods, het Lam Gods, had leren kennen, toen vervulde hem dat zo met dankbaarheid en met verwondering, dat hij terstond erop uitging om zijn broer Simon te zoeken. En toen hij Simon gevonden had, en dan staat het er met een enkel woord maar, dan staat er, en hij leidde hem tot Jezus. Wat er tussen die twee allemaal gezegd is, ik weet dat niet. Een enkel woord wordt ons verteld, maar meer ook niet. Maar datgene wat er van Andreas uitging, dat was zo echt. Dat was zo overtuigend. Daar kon Simon niet van zeggen, Andreas, je maakt me wat wijs of je hebt jezelf wat wijs laten maken. De vonk sprong over. Vanuit het gunnend gemaakte hart van Andreas ging iets uit waardoor Petrus getrokken werd, waardoor Petrus getrokken gewonnen werd en hij ging mee en Andreas leidde hem tot Jezus. Als Filippus tot discipel geroepen is, net zo, dan houdt hij het niet voor zichzelf, dan is hij niet iemand die daarover zwijgt. Hij kan er niet over zwijgen. Hij kan het niet over voor zichzelf houden. Hij heeft een vriend. En hij kent de gesteldheid van zijn vriend. Hij weet van het hart van zijn vriend. Ze hebben meer dan eens gesproken. Meer dan eens gesproken over wat er leefde in hun ziel. En nu hij heeft, en nu hij de Messias gevonden heeft, nu haast hij zich om naar zijn vriend Nathanael te gaan. En om tegen hem te zeggen, wij hebben gevonden Nathanael, de Messias. En of hij dat nou kreupel zegt, en of hij daar nou een paar fouten in maakt, waar Nathanael ook nog een keer aanmerkingen op kan maken en over kan vallen, dat doet van zijn ernst, dat doet van zijn oprechtheid, dat doet van het gunnende karakter van zijn woorden niets af. En tenslotte, ook bij Nathanael vallen al de bezwaren weg en Filippus mag ook hem tot Jezus leiden. En zo is de roeping die de Heere zijn kinderen gegeven heeft, dat door hun godzalige wandel de naaste voor Christus ook mag worden gewonnen. Zo heeft de Heere Jezus het gezegd toen hij tegen zijn discipelen zei, gij zijt het licht der wereld. En in datzelfde verband in Matthäus 5 heeft hij gesproken, gij zijt het zout der aarde. Nu ze aan hem verbonden zijn, nu ze bij hem horen, nu ze door zijn geest worden vernieuwd, nu hebben ze een functie gekregen. Licht zijn en zout zijn. En waarom? Licht weert de duisternis. Zout weert het verderf. En met duisternis en verderf heb je de hele wereld getypeerd. Zo ziet de wereld eruit. Duisternis en verdorvenheid. En in deze wereld heeft Christus een kerk geplaatst. Van nature hoorden ze er ook bij. En ze zijn in zichzelf niets anders dan die verdorven, duistere wereld. Ze zijn in zichzelf niet anders, maar door de overwinnende en door de almachtige genade God zijn ze eruit gehaald. Zijn ze tot andere mensen gemaakt. Eertijds waart gij duisternis, schrijft Paulus aan de Efeziërs. Ziet u wel, ze hoorden er helemaal bij. Eertijds waart gij duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere. Overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. En dan moeten ze nu ook als heldere lichten gaan schijnen te midden van dat kromme en verdraaide geslacht. En omdat ze bij Christus horen, kan dat ook. Hij is het licht der wereld. En hij is bezig, Nog even het begin van dit antwoord, 86. Hij is bezig hen door zijn geest naar zijn evenbeeld te vernieuwen. Naar zijn beeld, beeld van hem die het licht der wereld is, worden zij vernieuwd. Dus zij worden het licht der wereld. Om nu te midden van de duisternis licht te laten schijnen. En om te midden van dat verderf dat in de wereld werkt, als zout te gaan werken. Als zout dat het bederf tegengaat. Oh, wij hebben onze koelkasten en we hebben onze vrieskisten. En als wij vlees voor een jaar inslaan of voor een half jaar, dan kunnen we het invriezen en dan bederft het niet. Maar vroeger in de tijd waarin de Bijbel geschreven is, als men daar vlees wilde bewaren, dan moest het in het zout. Zoals vroeger grootmoeder de groente ook in het zout legde om het te bewaren en voor verderf te behoeden. Die functie heeft de Heer zijn kerk gegeven om het bederf tegen te gaan en om de duisternis te verdrijven. Maar u begrijpt wel, dan moet je van een totaal andere aard zijn. Vroeger waart gij duisternis, nu niet meer. Vroeger waren ze geen zout, maar bedorven vlees. Maar door de almachtige en overwinnende genade zijn ze veranderd. En is er een principieel onderscheid gekomen. Niet een gradueel verschil. De ellende van de kerk in vele tijden en in vele episoden van de kerkgeschiedenis is dat het verschil tussen kerk en wereld alleen maar een gradueel verschil is geweest. Ze waren wel anders, maar in de grond van de zaak niet. Ze deden alleen een beetje anders. Maar hun hart was net zo werelds als dat van de wereld. Hun gedrag was een beetje aangepast. Hun gedrag was een beetje overgoten met wat godsdienst en met wat religie. Maar in de binnenste hoeken van hun hart was er geen echt verschil. Ze waren nog altijd van de wereld. Maar zout en vlees dat bederven gaat, zijn wezenlijk andere dingen. Licht en duisternis zijn wezenlijk andere dingen. Kijk, als je ijs en water vergelijkt, dan zeg je, ja, er is een hoop verschil tussen ijs en water. Maar er is ook een hele hoop overeenkomst, want het is allebei scheikundig gezegd H2O. Het ene is vloeibaar, het andere is in vaste vorm, maar het is precies hetzelfde. En dat is het verschil tussen veel christenen en de wereld. De een is ijs en de ander is water. Wel verschillend, maar als je ze bij elkaar voegt, dan zijn ze weer gelijk, want dat smelt, dat ijs. Maar water is heel wat anders dan zand. Zout is heel wat anders dan vlees. Licht is heel wat anders dan duisternis. De kerk des Heren kan alleen maar vruchtbaar en zegenrijk functioneren in de wereld. Niet als ze zich zo ver mogelijk aanpast aan de wereld. En als ze zo ver mogelijk meedoet met de wereld. En als ze in evangelisatiemethode dezelfde methoden gebruikt die de wereld gebruikt. En als ze om met muziek te evangeliseren de rock gaat gebruiken en daar dan een gospelvorm aan gaat geven. Daar wordt geen ziel mee gewonnen. En daar wordt geen verderf mee geweerd. En daar wordt geen duisternis mee verdreven. Dan heb je alleen maar de vermenging van ijs en water. Maar niet van zout en vlees. En niet van licht en duisternis. Gij zijt het licht der wereld. En dat heeft twee functies, dat licht. Dat ontmaskert. En daar moet je dan op rekenen, zegt de Heer tegen zijn discipelen. Als je zo gaat functioneren, dan gaat het met u net als met mij. Want dan zul je ontdekken dat ze de duisternis liever hebben dan het licht. Dan zul je ontdekken dat ze op dat licht niet zitten te wachten. Dan zul je ontdekken dat ze niet alleen mij gehaat hebben, maar ook u haten. Want dan zal het leven van een christen altijd een veroordelend leven zijn. Het leven van iemand die het licht van Christus zoekt uit te dragen, zal altijd op weerstanden stuiten. Maar de andere kant is ook waar. En dan denk ik weer aan Andreas, die zijn broeder Simon naar Jezus bracht. En dan denk ik weer aan Filippus, uit wiens getuigenis toch zoveel overredingskracht en zoveel jaloersmakende kracht uitging, dat hij die ander meekreeg. O ja, God geeft dat ook. Van de waarachtige vrezen Gods gaat wat uit. Van het leven met God en in de omgang met God, als dat betracht en beoefend mag worden, gaat wat uit. Anderen kunnen dat zien. En er zijn er die daar jaloers op worden. En er zijn er die daardoor overreed worden. Nee, niet iedereen. Oh nee, dat weet ik ook wel. Er zullen er altijd zijn die er niet van willen weten. Er zullen er altijd zijn die het in hun hart en ook met hun daden verwerpen en van zich afschudden. Maar anderzijds, er zullen er toch zijn, en God heeft het beloofd, die erdoor worden aangetrokken, die erdoor worden overreed, die er jaloers op gemaakt worden. Heeft u wel eens iemand tot Jezus geleid?
U zegt, dat is toch geen vraag in onze kring.
Dan moet je toch zo niet vragen. Andreas deed het. Hij leidde hem tot Jezus. Dus dat geeft mij toch wel vrijmoedigheid om u die vraag ook te stellen. Heeft u wel eens iemand tot Jezus gebracht? Bent u wel eens een lichtdrager door genade geweest voor iemand die in de duisternis zat? En hebt u door de bederfwerende kracht die van het zout uitgaat in uw omgeving ook wel eens bederfwerend mogen functioneren? Hoe functioneert dat christen zijn in de omgeving waarin u verkeert? Ik blijf maar even bij uw gezin. Wat gaat er nou van u uit op uw gezinsleden en op uw familieleden? Denkt u dat ze wel eens jaloers op u zijn? Denkt u dat ze wel eens denken, uw kinderen, wat mijn moeder bezit, ik wou dat ik dat ook had. En zoals mijn moeder erover praat, ik wou dat ik daar zo ook over kon praten. En wat mijn vader beleeft. Wat ik soms aan hem merken kan, als hij God ontmoet heeft in de binnenkamer. Ik wou dat ik dat ook had. Om zo door die jaloersmakende kracht bewogen te worden, om de Heere ook te zoeken en te vrezen. Of is het zout in uw leven smakeloos geworden? Dan deugt het nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden, zegt de Heere Jezus. Wat gebeurt er met zout dat smakeloos geworden is? U bent toch niet vergeten, kind des Heren, dat er nog zoveel in de duisternis zitten. Dat er nog zoveel op een weg die naar het verderf voert gaan. U bent toch ook niet vergeten dat u zelf vroeger eertijds ook duisternis was. Zou u de dienst van de Heren dan niet volmondig aanprijzen met uw woord? En misschien nog wel meer met uw wandel. Kunnen we er dan van zwijgen? Als dat heilgeheim ons geopenbaard is. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt dan ook als kinderen des lichts. En niet alleen in uw gezin, maar in de wereld waarin we staan. Oh, je moest eens weten in wat voor omgeving ik dagelijks moet verkeren. U wil zeggen dat u zich wat schaamt voor uw godsdienstige overtuiging. De wereld schaamt zich niet. De wereld zingt haar eigen lied. En ze schaamt zich er niks voor, al is het nog zo'n schaamteloos lied. Waarom zouden wij ons schamen voor het evangelie van Jezus Christus? Is dat minder dan het evangelie van de wereld? Zoals het in Handelingen 2 was. Het zou toch ideaal zijn, nietwaar?
die Pinksterkerk, nadat de Heilige Geest uitgestort was. Waar ze niet alleen veel voor elkaar over hadden, maar waar ook een getuigenis naar buiten van uitging. Jaloersmakend getuigenis om de Heere te zoeken en een aanbeveling te zijn voor anderen om ook de wegen des Heere te gaan en die God, die genadige en barmhartige God in Christus, ook te zoeken. Zoals, en ik herinner u daaraan, David, als hij de Heere vraagt om de beleving van zijn genade opnieuw, zoals David dan ook begeert nog voor een ander tot nut en tot zegen te mogen zijn, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Amen. Psalm 51, het zevende vers. Samen de Heere danken. Heere, wilt u dat nu door uw Heilige Geest meer en meer bewerken? We hebben vanuit ons leerboek vernomen dat gij, o grote Christus, nog doorgaat met uw werk. En dat u door uw Heilige Geest al de uwen vernieuwt naar uw evenbeeld. En dat u door dat vernieuwende werk er ook voor zorgt dat er vruchten in hun leven rijpen. En dat zij leren in goede werken te wandelen welke gij voorbereid hebt. En dat dat allemaal dienen mag en tot verheerlijking van u. Maar ook tot groei en tot vermeerdering van kennis en van inzicht en van zekerheid en van vastheid in het leven van uw volk zelf. Maar dat er zo ook een goed getuigenis aangaande uw dienst van hen uit mag gaan en dat het licht mag schijnen in de duisternis. Wij bidden, Heere, wilt u daar nu zelf voor zorgen? Wilt u dat licht zelf ontsteken en wilt u die genade zelf verheerlijken? En wilt u die vruchten geven, Heere, die u verheerlijken zullen? Wij zullen het uit onszelf nooit doen. En als wij al denken dat we het doen, dan zijn we al mis. Want dan denken we vanuit een verkeerd gedacht, vanuit een verkeerd uitgangspunt. Van het uitgangspunt alsof we het zelf bewerken en zelf bereiken kunnen. Maar laat ons nu als armen en als behoeftigen en als alles missende mensen voor de rechtvaardiging en voor de heiliging van hun leven, maar bij u aankloppen en tot uw genadetroon vluchten. Om van u te begeren, maar ook van u te ontvangen al wat ons ontbreekt. En dat schenkt gij mild, zo wij het van u smeken. Heere, wij vragen u om uw zegen
over het woord van vandaag. Geef uw zegen aan alle die u vrezen. Maar denk ook aan hen die vreemdelingen van uw genade zijn. En wier boom nog niet deugt. En wier boom nodig goed gemaakt moet worden. Heere, bekeer onbekeerden. En wilt gij uw kracht, uw genadekracht verheerlijken in ons aller leven. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 122e psalm, niet het derde, maar het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Het eerste vers van 122. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.